Heb jij de BNR-app al? Met breaking news en live radio? Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Door de oorlog in Oekraïne is ook voor veel sceptici Europa een beetje meer als eenheid gaan voelen. Hoe liggen de verhoudingen en is de Unie opgewassen tegen een oorlog die misschien wel jaren gaat duren? Ik praat erover met Mathieu Segers, hoogleraar hedendaagse Europese geschiedenis aan de Universiteit van Maastricht en maker van de podcast Café Europa. Welkom Mathieu.
Hallo, fijn om er te zijn, Bernard.
Ja, fijn om je te horen. De Franse president Macron heeft op de veiligheidstop Globsec in Bratislava toegelicht hoe de toekomst van Europa er volgens hem uit moet zien, en dan vooral op het gebied van defensie.
Que oui, une Europe de la défense, un pilier européen au sein de l'OTAN est indispensable. C'est le seul moyen d'être crédible pour nous-mêmes, d'être crédible dans la durée, de réduire nos dépendances et de prendre cette part légitime du fardeau qui est le nôtre.
Ja, we moeten dus absoluut op eigen benen blijven staan. Is dat onderschrijf jij dat?
Ik onderschrijf dat wel in de huidige context. Maar ik wil er wel graag bij zeggen dat het geluid van de Franse president vanuit Frankrijk geen nieuw geluid is. De Fransen hebben altijd gezegd, vanaf het begin van de Europese integratie, die Europese integratie moet ook een instrument zijn voor ons, Frankrijk voorop natuurlijk, maar daarachteraan in de Franse visie heel Europa, om een eigen positie in te kunnen nemen in de wereldpolitiek van de toekomst. En als we dan niet investeren in die capaciteit, ja, dan kan dat niet. Dus dit is eigenlijk een consistente Franse lijn die nu weer uitgedragen wordt, omdat natuurlijk de omstandigheden zorgen ervoor dat die lijn nu de wind in de zeilen heeft.
Ja, even iets in de zijlijn. Hij zei nog iets opvallends. Jij hebt het waarschijnlijk ook gehoord. Hij verwacht in de loop van het jaar onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne. En dat betekent volgens mij een soort van verandering, want iedereen heeft het alleen maar over steun, steun, steun aan Oekraïne. Ja. En dat woord onderhandeling hoor je nauwelijks. En hij zei nog iets. Hij zei dat hij het onhandig vindt dat het internationale strafhof een arrestatiebevel tegen Poetin heeft uitgevaardigd. Heeft hij gelijk?
Hier zou ik zeggen ja en nee. Kijk, in algemene zin is het zo dat wat Macron nu doet, dat probeert hij al de hele tijd, eigenlijk vanaf het begin van de aanvalsoorlog van Rusland in Oekraïne, probeert hij een eigen positie voor Frankrijk en Europa te creëren die niet per definitie de lijn van de VS volgt. En de Verenigde Staten die zitten natuurlijk vol in de steun van Oekraïne in de oorlog tegen Rusland. En Emmanuel Macron is sindsdien druk bezig om daar zich niet van te distancieren van die Amerikaanse lijn, maar wel steeds aan te geven, ja, er zijn meer smaken dan de Amerikaanse smaken, en we moeten bijvoorbeeld niet de deur naar Rusland definitief tot ver in de toekomst dichtslaan, want Rusland zal blijven liggen waar het ligt. En dat is ver van de VS, maar dicht bij ons. Dus we moeten ons er ook toe verhouden. En daarom heeft hij altijd een lijn opengehouden om ook te zeggen, ja, onderhandelingen die moeten er toch op enig moment komen. Daar wil Frankrijk dan natuurlijk een belangrijke rol in spelen.
Ja.
Aan de andere kant zou je wel kunnen zeggen dat dit toch een provocatie is. Want ik bedoel, het internationaal strafhof is er niet zomaar. Poetin is niet zomaar aangeklaagd door het internationaal strafhof. Er zijn hele duidelijke redenen voor. Je zou zelfs kunnen zeggen, als je het internationaal recht als Europa serieus neemt, kon je niet anders dan dat doen. En dat stelt hij nu in het licht van die eerste prioriteit die ik net beschreef, ook in twijfel. Ja, en dat zal wel tot de nodige tegenreactie leiden.
Ja, dat dacht ik ook. Nou ja, hij zegt, hij houdt het simpel. Hij zegt, het wordt heel lastig onderhandelen met iemand die op het opsporingsregister staat. Dat is niet handig.
Nee, dus hij heeft daar politiek, diplomatiek een punt. Maar dat hij het zo unilateraal brengt, zonder verdere inbedding in een standpunt gezamenlijk met de partners, bijvoorbeeld in Europa of in transatlantisch verband, ja, dat is een provocatie binnen de eigen samenwerking. Dus ja, dat hoort wel bij een Franse president, maar het is misschien ook een beetje vermoeiend in de ogen van de anderen.
Ja, oké, hoe staat het met de eenheid binnen de EU?
Ja, op dit moment staat het daar eigenlijk relatief goed mee. Er is ongelooflijk veel gebeurd ten goede van die eenheid in reactie op die Russische aanvalsoorlog. Er wordt meer gecoördineerd dan ooit als het gaat over defensiesamenwerking, het leveren van wapens, het uitrollen van sanctiepakketten, het handhaven daarvan, het afstemmen van standpunten enzovoorts. Dus dat is eigenlijk best wel indrukwekkend. Het is ook tegen de verwachting van velen. Men had net zoals bij de COVID-crisis eigenlijk gedacht dat die Europese coördinatie moeilijk van de grond zou komen met allerlei problemen. Dat wil zeggen dat er niet geen problemen zijn, maar het is toch vooral gelukt. En dat is indrukwekkend. De vraag hierbij is wel, hoe lang blijft deze eenheid die er nu is ook robuust genoeg om hem vol te houden tot in een verdere toekomst? En ik denk dat daar de moeilijkste vragen liggen.
Ja, want er zijn barsjes. Dat kan ook bijna niet anders. Komen we direct nog wel even over te spreken. Want het is nou eenmaal een club van democratieën. Dus iedereen heeft zijn eigen opvattingen. Maar welke barsjes zie jij?
Nou ja, die Franse positie waar je mee begon is wat dat betreft wel interessant. Frankrijk is naarstig op zoek naar een eigen lijn zonder daarmee de EU dwars te zitten. Maar dat leidt er wel toe dat zij vaker aan de andere kant van het touw trekken dan anderen. Dus bijvoorbeeld lidstaten die helemaal niet blij zullen zijn met de laatste uitlatingen van de Franse president, die bevinden zich in de Baltische regio. Polen hoort daar absoluut bij. Maar ook Duitsland zal niet blij zijn. Omdat dat de huidige lijn als het ware een beetje aan het zwabberen brengt. Die landen die ik nu noem, met name de Baltische Staten en Polen, dat zijn de hardliners in dit conflict. Die zeggen eigenlijk liever vandaag dan morgen nog meer militair instappen in deze oorlog om de Oekraïnse belangen te verdedigen, omdat dat zo ongelooflijk belangrijk is. Ze hebben ook echt de omstandigheden mee. Veel andere lidstaten zeggen, ja, die landen hebben al decennia eigenlijk gewaarschuwd, hebben nu door deze tragedie gelijk gekregen. En nu moeten we hun lijn ook volgen. En andere landen, zoals Frankrijk, zien natuurlijk dat daarmee ook het machtscentrum verschuift naar het oosten in de Europese Unie. En dat willen zij natuurlijk voorkomen, want dat gaat ten koste van hun soortelijk gewicht in het geheel. En komen daardoor met alternatieven. En dan heb ik het nog niet gehad over de binnenlandse politiek. Want in alle lidstaten speelt onder de oppervlakte in de binnenlandse politiek natuurlijk ook de vraag, de grote vraag, een interessante vraag in BNR-context, hoeveel gaat ons dit kosten?
En zijn wij hoe lang kun je fondsen aan je begroting onttrekken voor steun aan een land in moeilijkheden ten koste van je eigen problemen?
Precies, daar gaat het om. En dat binnenlands draagvlak, dat is misschien nog wel het meest precair op de middellange termijn, omdat wij natuurlijk in Europa allemaal, in de Europese Unie allemaal democratieën zijn. Moeten wij uiteindelijk het buitenlands beleid ook legitimeren via die binnenlandse politiek? En als je daar te lang zwijgt over die kosten, of die kosten reizen volgens je eigen bevolking op een gegeven moment de pan uit, ja, dan heb je het heel veel moeilijker om die buitenlands politieke lijn van dit moment ook door te trekken in de toekomst.
Ja, en dan heb je ook landen als Hongarije, Cyprus en zo, Italië tot op zekere hoogte, die ook om andere redenen af en toe een beetje dwars liggen. Wat speelt daar nu? Is dat omdat je zegt, ja, dat is nu eenmaal hun opvatting, dat is hun democratie, dat zijn hun denkbeelden, dat kan en mag?
Ik denk dat het eigenlijk simpeler ligt. Kijk, de buitenlandse politiek, daar kun je heel ingewikkeld over doen, maar uiteindelijk is die ook vaak heel simpel. Er zijn ongelooflijk weinig regels. En voor landen en dus ook lidstaten van de Europese Unie gaat het in eerste instantie over overleven in zo'n wereld zonder regels. En dan moet je aan je eigen belangen denken. En die belangen die kun je eigenlijk grosso modo op twee manieren opvatten. Principieel of praktisch. En gewoon, wat is nu in ons directe belang qua geld bijvoorbeeld? Nou, dat is een glijdende schaal. Sommige lidstaten zitten meer aan de principiële kant, omdat ze zich dat ook kunnen veroorloven vaak. Anderen zitten meer aan de kant van de directe belangen. We hebben gewoon geld nodig, onze bevolking vraagt daarom. En als je aan die kant gaat zitten, en je kijkt bijvoorbeeld naar Cyprus en Hongarije, ja, die hebben hele duidelijke belangen die nog steeds verweven zijn, ook direct met de Russische economie. Of dat nu gaat over energie, of dat het gaat over Russische oligarchen die zaken gestald hebben, zoals bijvoorbeeld in Cyprus het geval is, hè, en toerisme sector daarvoor een groot gedeelte in de lucht gehouden hebben de afgelopen decennia. Ja, dan hebben die landen een punt als ze zeggen, vanwege hun eigen nationale belangen en de welvaart van hun bevolking en hun bedrijven. Wij willen eigenlijk daar wat opportunistischer in zitten dan die principiële lijn die ons nu via het transatlantisch bondgenoot wordt bondgenootschap wordt opgedrongen of via de EU.
En dan kijken wij een beetje met gefronste wenkbrauwen. Hoe kan dat allemaal? Ja. Wat een rare democratie. Terwijl ik denk dan...
Ja, maar we moeten ook niet
Als die andere landen nou naar ons kijken, hè, Frankrijk of daar, kijkt naar ons. Hoe zouden die denken over de winst van de BBB? Ik noem maar wat.
Nou, maar hoe zouden ze denken over de winst van Heineken? In Rusland.
Ja.
En zo kan ik er nog wel een paar noemen. Dus ik bedoel, wij zijn hier al heel snel geneigd om dan te zeggen over die landen. Hè, en laat ik heel duidelijk zijn, vanuit Europees perspectief wat mij betreft, zijn er nu hele goede argumenten om te zeggen wat Hongarije aan het doen is, dat kan niet. Maar aan de andere kant, als je dat argument echt hard wil maken, zul je wel moeten bewijzen dat je het zelf echt anders doet. En ja, daar, bijvoorbeeld in het geval van Nederland, kun je daar best wel wat vraagtekens bij zetten. Want als je heel grof naar de situatie kijkt, bijvoorbeeld voor wat betreft het sanctiebeleid, dan was Nederland niet alleen laat met het uitrollen van de sancties zoals ze waren afgesproken, en ook niet altijd even adequaat genoeg. Maar kun je nu ook nog steeds zeggen dat de Amsterdamse Zuidas en de haven in Rotterdam niet de sterkste schakels zijn in het Europese sanctiepakket. En dan, ik heb net Heineken ook al genoemd als een voorbeeld. Dat zijn natuurlijk voorbeelden die verlaten ook ons eigen land. Hè. Die zijn elders ook bekend. Dus ik denk dat iedere lidstaat op dat continuum tussen principes en directe economische belangen in dit geval schuift. En heel vaak toch ook op de ene of de andere manier kiest voor dat eigen economische belang. Sommigen hangen dan
aan de grote blok. Maar zeg jij nou, voordat je Orbán kritiseert, kijk eerst eens naar de Zuidas.
Nou, doe dat in ieder geval allebei tegelijkertijd. Hè. Dan ben je ook geloofwaardig. Dus doe niet alsof
even snel. Welke rol speelt in jouw ogen de commissie, de Europese Commissie?
Nou, de Europese Commissie speelt in dit hele verhaal de Europese reactie op de Russische aanvalsoorlog de rol van een voortrekker. Hè. Dat heeft sommigen een beetje overrompeld. Veel daarvan is direct ook gekoppeld aan de manier waarop Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, haar rol invult en het ook iedere keer heeft over: wij moeten als Europese Commissie geopolitiek worden. En van haar kun je wel zeggen dat ze doet wat ze zegt. En zij laat dat niet bij woorden, ze gaat ook echt voorop lopen, vaak tot ergernis van de lidstaten, want de hoofdsteden van de lidstaten, die zitten af en toe wel met opgetrokken wenkbrauwen te kijken van: wat doet mevrouw von der Leyen nu weer? Hoe ver loopt ze nu weer voor de troepen uit? En dan gaat het bijvoorbeeld over de beloftes die gesuggereerd zijn in het kader van het toekomstige lidmaatschap van de Oekraïne, van de Europese Unie bijvoorbeeld.
Ja. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Mathieu Segers, hoogleraar hedendaagse Europese geschiedenis aan de Universiteit Maastricht.
Foreign Minister Billström and I will both travel to Oslo for the NATO foreign ministers meeting. As we prepare for the leaders summit in Vilnius, we're continuing to make sure that our alliance is stronger, more united, and better positioned to navigate a changing environment, from Putin's aggression in Europe, to the PRC challenge, to risks in space and cyberspace.
Ja, dat was Antony Blinken, Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, die een soort van breed palet trekt over hoe de alliantie eruit moet zien. Het gaat natuurlijk ook over het lidmaatschap van Zweden, de situatie met Rusland. Als we kijken naar de geschiedenis van Europa, Mathieu, na de Tweede Wereldoorlog, wat kunnen we dan leren?
Dat is in het kader van deze uitspraak van Blinken, denk ik, dat we in ieder geval, laten we het even bij de recente geschiedenis houden, Bernard, met je goed vinden.
Hedendaagse geschiedenis.
Ja. Zeker. Maar nog heel recent, een paar jaar geleden, zei de Franse president dat de NAVO hersendood was. Ik denk dat we dat iets te snel gezegd hebben.
Ja, maar daarvan zei hij van de week zelf: inmiddels hebben ze elektroshock gehad. Dat vond ik een geef.
ja, precies. Dat, hè, en die elektroshock die bewijst dat, kijk, als puntje bij paaltje komt, in veiligheidskwesties in Europa op dit moment zijn we helemaal afhankelijk van de NAVO. Wat leren we daarvan met terugwerkende kracht van de geschiedenis? Dat wij dat hele geopolitieke spel uitbesteed hebben eigenlijk aan anderen. Want wie houden die NAVO overeind? Nou, in de allereerste plaats de VS. Want dankzij de VS hebben we nu een positie in die oorlog. Maar daarna komen niet de Europese landen. Hè? Dan zijn er toch ook snel al Turkije, Canada. En natuurlijk is Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn dat belangrijke en krachtige landen in de NAVO. Maar je moet je daar toch heel erg bescheiden opstellen als je vanuit Europees perspectief kijkt naar wat we daar nu eigenlijk als Europeanen zelf kunnen doen. En eigenlijk slaan we nog steeds geen deuk in een pakje boter zonder die NAVO en komt alles op die NAVO aan. Dus wat kunnen we leren van die naoorlogse geschiedenis? Niet alleen dat we die verantwoordelijkheid voor onze eigen veiligheid uitbesteed hebben, maar ook dat we wel heel laat erachter zijn gekomen dat uitbesteden een prijs heeft. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, dringt dat besef nu pas echt door. En dit is ook een van de grote spanningsvelden in het Europa van vandaag. Want die, de vooroplopende leiders op dit moment, ik noemde net Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, die gaan helemaal mee in het verhaal en dragen dat ook uit en bewijzen dat, bij wijze van spreken, ook iedere dag, dat het NAVO-belang ook het EU-belang is. Maar als je wat beter in die EU kijkt, zie je dat daar toch allemaal twijfels opkomen of dat echt wel zo is, of je dat echt wel gelijk kunt schakelen en of het niet zo is dat je via die NAVO eigenlijk dat lot wat je juist in eigen hand wil nemen in Europa in de toekomst niet bijvoorbeeld al uit handen geeft. En ik denk dat dat een van de grote discussiepunten is die nu op tafel ligt en waarvan nog absoluut niet is uitgekristalliseerd hoe dat er verder uit gaat zien. En dan laat ik nog even buiten beschouwing wat de VS daarvan denken. Want die hebben natuurlijk onder de vorige president, president Trump, over die NAVO signalen afgegeven die tamelijk in lijn waren met het woord hersendood van president Macron.
Ja, even een klein sprongetje en belangrijk en iets waar jij vaak en veel over praat. Heeft dit alles, of de wijze waarop wij optreden, of waarop we interpreteren, nadenken, heeft dat te maken met gebrek aan kennis bij onszelf over wat die EU nou eigenlijk is?
Ja, ik denk dat je daar een heel goed en maar ook heel gevoelig punt aanraakt. Ik denk niet alleen gebrek aan kennis over wie we zelf zijn, want daar komt het op neer, hoe vreemd dat ook klinkt. We kennen onszelf ongelooflijk slecht. We zien ook heel slecht waar de echte zwakke plekken zitten. Maar ook een gebrek aan kennis over de geschiedenis die op dit moment gemaakt wordt. Hè, de geschiedenis waarin wij leven. We zijn heel erg lui geweest in het denken. Dat is natuurlijk voor een gedeelte, en misschien wel voor het allerbelangrijkste gedeelte, toe te schrijven aan de enorme voorspoed die we hebben beleefd in dit gedeelte van de wereld in de periode na de Tweede Wereldoorlog. Eerst van wederopbouw, daarna van economische boom en enorme welvaarts- en welzijnsexplosies. En in die context zijn we vergeten om over de grote vragen van onze eigen veiligheid en onafhankelijkheid na te denken. En die luiheid die komt ons nu duur te staan. Want behalve dat de huidige situatie met hele grote urgentie vraagt om daarover na te denken en eigenlijk nagedacht te hebben, zie je die luiheid ook gereflecteerd in onze eigen samenlevingen en overheidsorganisaties. En daar is die kennis op dit punt dus inderdaad niet op orde. Er is ook geen cultuur om geopolitiek na te denken en wat te doen in een hardere en rauwere wereld waarin onze belangen veel meer in de wind komen te staan. Hoe handhaven we ons daar? Daar beginnen we nu pas aan. En dat is wel echt het gebrek.
Kijk je naar verschillende, laat maar zeggen, sectoren van de samenleving. Je kijkt naar het onderwijs. Je kijkt naar de politiek, dus Tweede en Eerste Kamerleden en kabinetsleden. Je kijkt naar de journalistiek. Je kijkt naar de wetenschap. Ja. Waar zit nu het pijnpunt het meest?
Ja, dat zit eigenlijk door al die sectoren. En ik denk dat je het kunt samenvatten als, dit gaat veel verder dan onderwijs alleen bijvoorbeeld. Daar kun je het niet mee oplossen. Dit gaat om een bepaalde sensitiviteit die we verloren zijn, door die luiheid in het denken die ik zojuist omschreef. En eigenlijk zou je het misschien wel samen kunnen vatten als Het vermogen van een samenleving om weerbaar te zijn in een geopolitieke wereld. Een wereld die weer geopolitieker geworden is en dus harder, bedreigender. En die niet gaat over mogelijkheden, zoals wij die wereld heel graag willen zien, maar vooral over begrenzing van mogelijkheden als je aan je eigen veiligheid denkt. En dat vermogen, dat zijn we eigenlijk kwijtgeraakt. Het is niet zo dat dat er nooit geweest is. Maar we hebben in fases van groot optimisme heel veel van dat vermogen eigenlijk op een bepaalde manier weggeorganiseerd en op het tweede plan gezet. En dat kan ons wel eens duur komen te staan.
Het is ook wel heel ingewikkeld om de EU met al die toppen en al die gremia en de raad en de commissie en het parlement en ga zo maar door te volgen. En ik denk ook wel eens, de gemiddelde Nederlander snapt ook geen snars over het kiezen van de Eerste Kamer. Dus hoe kun je ze kwalijk nemen dat ze zoiets veel ingewikkelders als de EU niet helemaal snappen?
Nee, dat neem ik ook niemand kwalijk. En ik heb er sterker nog, ik heb er alle begrip voor. Want ik zit regelmatig ook met de handen in mijn haar, terwijl ik er dagelijks mee bezig ben, al jarenlang. Vanwege de complexiteit. En ik denk ook dat het daar bij wijze van spreken niet in eerste instantie over gaat. Want heel veel mensen in Nederland en ook in de rest van Europa, die voelen zeker in deze omstandigheden en eigenlijk al sinds Brexit op hun klompen aan dat het belangrijk is. Dat we op de een of andere manier met elkaar samenwerken als vergelijkbaar denkende landen in dit gedeelte van de wereld. Alleen, bij dat basisgevoel blijft het heel vaak. En dat maakt het een beetje een onbestemd gevoel. Want politieke leiders, en dan heb ik het ook over onze eigen regering, die nemen vaak onvoldoende de tijd, de ruimte en vullen het ook qua leiderschap vaak onvoldoende in om naar de eigen bevolking toe dat gevoel handen en voeten te geven. Als dat zo belangrijk is, wat betekent dat dan wel en wat betekent het niet? Wat zijn de voordelen, wat zijn de nadelen, wat zijn de kosten en wat zijn de baten? En daar gaat het veel te weinig over. En dat is iets wat wij onszelf, ook als samenleving, want wij kiezen tenslotte onze eigen politici, wel kunnen verwijten. Daar zouden we veel meer werk van moeten maken. Ja. En dan hoef je helemaal niet op al die complexiteiten in te gaan.
Nee. Na de reclame en het nieuws praten we verder.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
In Moldavië zijn 47 landen bij elkaar op een bijeenkomst van de Europese Politieke Gemeenschap. Mijn gast is Mathieu Segers, hoogleraar hedendaagse Europese geschiedenis en Europese integratie aan de Universiteit Maastricht en maker van de podcast Café Europa. En vanuit Moldavië is nu ook bij ons Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, jij bent op de bijeenkomst van die Europese politieke gemeenschap in Moldavië. Waarin onderscheidt deze Europese politieke gemeenschap zich nou van de andere fora en overlegorganen en toppen en organisaties en bijeenkomsten?
Ja, dat zijn ze nog aan het uitzoeken, want het is de tweede editie. Er komen in ieder geval geen conclusies uit. Dat maakt het misschien op papier wat saai, maar in de praktijk zorgt dat voor een ontspannen sfeer. Het leidt tot onverwachte momenten en meetings. Er komt net een fotomoment binnen van Mark Rutte met zijn Belgische collega, Deense collega, met Sunak en met Zelensky. En dat is dus het fotomoment van de F-16-coalitie. 5 landen die zich door middel van dit beeld dus eigenlijk committeren aan de training van Oekraïense gevechtspiloten. Maar Rutte heeft ook met zijn collega uit Montenegro gesproken. En het is dus anders dan de EU, omdat er gewoon 47 landen zijn. Deels is die agenda op basis van actualiteit. Deels is het ook symboliek, zoals de locatie in de vorm van Moldavië. En deels zit er ook spontaniteit in, maar dus geen conclusies of eindverklaringen. En daarmee is het eigenlijk ook voor iedereen een succes, Bernard. Want je kan het spinnen zoals je zelf wil dat het is gegaan.
Ja, maar goed, je kunt ook zeggen, het is ook een beetje een troostprijs. Want ja, de Europese landen willen in de EU om redenen van interne marktwelvaart, noem maar zo op, je wilt daar lid van zijn. En niet alleen maar meepraten in zo'n soort vriendenclubje.
Ja, er zijn natuurlijk flink wat landen bij die willen toetreden uiteindelijk tot de Europese Unie. Grappig genoeg heb ik bij de meeste reacties die ik heb kunnen peilen gehoord dat ze het allemaal geen probleem vinden. Dat ze de Europese politieke gemeenschap op dit moment echt te gek vinden. Want ze kunnen meepraten. En ze accepteren dus dat er nog geen consequenties voor de EU aangebonden zijn. Dat op deze manier er een overleg is gecreëerd. Omdat je in sommige landen, denk Nederland, denk Frankrijk, zo wordt gezegd, weerstand zou kunnen krijgen tegen te snelle toetreding van andere landen.
Ja, dus even heel simpel. Als je zegt, toetreding staat gewoon niet op de agenda bij dit soort gesprekken, dan wordt het meteen wat ontspannender misschien.
Nou, het staat wel op de agenda, maar zoals de premier van Noord-Macedonië, Noord-Macedonië is van alle aanwezige landen misschien wel het verst om toe te kunnen treden tot de EU. Maar ook hij zegt, het voelt niet alsof ik door Macron nu in een soort buitenste ring om die EU ben geplaatst. Ik kan het los van elkaar zien. Ik vind het fijn dat we nu kunnen meepraten.
Ja, even die spontaniteit. Wat zie je op zo'n top dat wij niet zien, Geert-Jan?
Nou, ik zie een selfie van Metsola en Marine met Zelensky ergens achter een heg. Ik zie ook Zelensky die bij een clubje Balkanleiden staat en ineens de uitgestoken hand van Vučić van Servië krijgt. En ik was eigenlijk best wel graag daar dichterbij geweest om te luisteren, want die kleine Zelensky die maakt best wel wat gebaren tegenover die boomlange Vučić. Dan is daar de premier van Luxemburg, Bettel, die is daarbij en die is een soort van aan het bemiddelen of een sussende rol aan het spelen. Maar of Zelensky nou persoonlijke verwijten had richting Servië omdat het land niet meedoet aan sancties tegen Rusland. Ja, dat weet je dan weer net niet. Maar nee. Ja, ik ben toch even gaan kijken naar dat beeld.
Ja, dan nog even wat je hoort. Jij wil twee fragmenten laten horen. Eerst Meloni, Italiaanse, die voor jouw microfoon kwam over het belang van deze top.
Well, it is very important for, as I was saying, Europe is not an organization. Europe is a civilization. And it needs the East and the West. And that civilization was founded on values such freedom, equality. Celebrating this event here today means that we believe we have to strengthen our relations with all the European countries. And we do it here for there is an aggression against Ukraine, which mines the value of freedom. And we will defend it. And we will do that all together.
Waarom wil je dit stukje laten horen, Geert-Jan?
Nou, je hebt van die mensen die in Europa anders voor de dag komen dan je misschien op voorhand dacht. Als je het hebt over clubjes, dan stelt Meloni zich op het dossier Oekraïne veel constructiever op dan we op voorhand dachten, hè? Ze is geen Trojaans paard in de G7. Ze probeert zich in Europa, in de EU, maar ook in dit verband belangrijk te maken. Misschien bijna als een soort staatsvrouw op te stellen. Ze probeert te leren van Mark Rutte. En dan probeert ze uiteindelijk natuurlijk haar voordeel uit te halen door op belangrijke dossiers als migratie dan weer stemmen mee te winnen. Maar ze mocht ook vandaag een openingspraatje houden. En ja, dat is toch wel interessant om te zien hoe zij dus op Europa constructief meedoet om uiteindelijk op andere punten wat binnen te halen. Iemand die dat natuurlijk ook heel goed kan is de tweede spreker die ik wil laten horen, Mark Rutte.
If setbacks would come, particularly then, Ukraine must know that they can count on all of us. That in those times, the answer has to be more humanitarian support, not less. More financial support, not less. And more military support, no less. Volodymyr, this is our collective commitment to you. And thank you for being here. The watchword at this summit is responsibility. And it is the only answer, I believe, to the question of how we should deal with the challenges we face. Today, we will take new steps forward. Yes, we are taking responsibility, because Ukraine must win this, and I am absolutely convinced Ukraine will win.
Ja, Bernard, Mark Rutte is een Oost-Europeaan geworden. Een toespraak die hij vrij onverwacht gaf vandaag bij de opening, eigenlijk ook voor hemzelf. Die speech is dus grotendeels door zijn team geschreven, door hem wat gefine-tuned in het vliegtuig. Maar team Rutte denkt Oost-Europees. Team Rutte denkt nog niet Oekraïens trouwens, want dan vraag je om alles wat los en vast zit en wil je dat het op diezelfde dag bezorgd wordt en ingezet kan worden in de oorlog. Maar de manier waarop Rutte steun betuigt aan Oekraïne en ook aan Moldavië, dat is toch heel anders dan voor 2022. Al blijft de grote vraag. Ja, Rutte werpt hem zelf net niet op. Wat is dan winnen? Dat hoop ik hem misschien vandaag nog te kunnen vragen.
Ja, Maar Joost Segers, je hebt mee zitten luisteren natuurlijk. Wat is het belang in jouw ogen van dit soort toppen?
Nou, in een wereld die in hoog tempo verhardt en waar je voor je eigen belangen veel assertiever moet opkomen dan in het recente verleden, is het heel belangrijk om in goed contact te zijn met je directe omgeving. Zeker als die directe omgeving je ook nog zeer welgezind is. Hè. Daarom is die bredere kring van Europese landen, dat die nu op een soort structurele basis in het kader van die Europese politieke gemeenschap nu dus in Moldavië bij elkaar komt, heel belangrijk. Want daarmee hou je die lijnen open en leg je ook nieuwe lijnen om met elkaar af te stemmen hoe je je gezamenlijke belangen in die agressievere wereld het beste kunt behartigen. Dan is er nog een belangrijke reden. Hele cruciale landen, ja, we hebben het over Oekraïne, Zelensky is daar, maar vergeet het Verenigd Koninkrijk niet. Hè. Geert-Jan zei, Sunak ging op de foto met die F-16-coalitie, zoals hij dat noemde. Die zitten ook wel in dit overleg, en natuurlijk niet meer in het overleg dat in het kader van de Europese Unie op allerlei dossiers plaatsvindt. Dus ook voor de band met het VK, heel belangrijk, zeker ook in de situatie in Oekraïne, is dit een heel geschikte vorm om aan te tonen, ja, als je buiten de EU zit, betekent dat niet per definitie dat je een vijand bent. Integendeel, je kunt een hele goede partner zijn in cruciale dossiers. Dus
We hebben de G20, we hebben de NAVO, we hebben de Europese Raad, we hebben de Europese Commissie, het Europese Parlement, Raad voor Europa, de Europese Politieke Gemeenschap. Wordt het niet een beetje dringen, Mathieu?
Jawel, het woord dringen. En je noemde een aantal dingen die horen bij de structuur van de Europese Unie en een heel aantal die daarbuiten vallen. Ik denk ook dat de Europese Unie in de komende tijd scherpe keuzes moet maken. Kijk, als je hier serieus iets van wil maken van die Europese politieke gemeenschap, het is nu nog heel embryonaal, tweede bijeenkomst na Praag vorig jaar. Dan zul je ook echt op een gegeven moment boter bij de vis moeten doen. Nu vinden die landen het nog allemaal heel fijn dat ze überhaupt de kans krijgen om hun zegje te doen en invloed uit te oefenen. Maar er moeten natuurlijk uiteindelijk ook gewoon dingen bereikt worden en stappen gezet worden. Anders verliest zo'n praatforum natuurlijk op een gegeven moment zijn geloofwaardigheid. Dus dat er nu nog geen verklaring is, dat begrijp ik. Maar dat is niet, daarmee is niet gezegd dat die er niet moet komen in de toekomst. Hè. Men zal toch moeten nadenken, hoe kunnen we hier boter bij de vis gaan leveren voor al die perspectieven die hier samenkomen. En dat betekent waarschijnlijk ook dat je moet gaan zeggen, als je dit echt belangrijk wil maken, dan worden andere gremia vanzelf minder belangrijk. Want dan ga je hier energie in steken. En de Raad van Europa zou daar bijvoorbeeld wel eens bij kunnen horen, gezien de toestand daar op dit moment.
Ja, en wat is dan van al die gremia? Ik weet, ik gooi dus door elkaar, want NAVO en de Europese instituties zijn in principe natuurlijk apart. Maar ik zei het omdat jij had het over Sunak, die erbij zat. Ja, die zit er in NAVO-verband ook bij.
Die zit er in NAVO-verband ook bij. Ja, maar dat is een transatlantisch samenwerkingsverband. Hè. De Amerikanen zijn er niet bij. Dus dit is wel een teken dat Europa. Kijk, maar je zou het misschien zo kunnen samenvatten, Bernard. De afgelopen decennia zijn we in het Europa van de Europese Unie heel vaak, zeker in het West-Europese gedeelte, tamelijk arrogant geweest naar al die landen om ons heen. Zo van, nou, jullie willen er misschien wel bij, dat bepalen wij wel. Nou, jullie denken dat je iets te melden hebt, wij bepalen wel of dat belangrijk is of niet. Het is op onze voorwaarden of niet dat we met elkaar praten. Nu komen we erachter dat die omgeving heel niet alleen kwetsbaar is, maar voor ons ook heel belangrijk. Niet alleen politiek, maar ook economisch. We zijn verweven met die regio. Nu Rusland agressief wordt, hebben we ze eigenlijk ook nodig op allerlei manieren. Ik denk dat het daarom heel goed is dat deze nieuwe arena om met elkaar te overleggen geopend is. En daar hoort dus ook een heel andere houding bij. En die houding past veel beter bij de tijd en de uitdagingen die we hebben dan die houding van een paar jaar geleden, waar Nederland toch ook in voorop liep. En hier zie je maar weer, als Nederlandse politici ergens goed in zijn, en Mark Rutte is natuurlijk een Nederlandse politicus in optima forma, zelfs in zijn Engels, dan is het wel op het juiste moment een pragmatische draai maken naar de richting waaruit de wind waait. En je ziet dus dat hij hier voorop loopt. Het zou alleen wel fijn zijn als hij dit wat hij nu in Moldavië doet, en wat belangrijk is, en daar ook belangrijk wordt gevonden, ook meeneemt naar de Nederlandse politiek en uitlegt aan tafel bij bijvoorbeeld Vandaag Insight.
Of voor de Tweede Kamer.
Ja, dat natuurlijk in eerste instantie, maar je begrijpt wel wat ik bedoel. Hè. Ik bedoel, er zit wel echt wel licht tussen het buitenlands politieke profiel van Mark Rutte op deze locatie vandaag En in zijn binnenlandse politieke profilering. Ook in de Tweede Kamer, inderdaad.
Ja. Geert-Jan, ik hoor je piepen. Je hoeft wat zeggen.
Ja, ik heb nog iets wat mij hier opvalt. Wat me ook leuk leek om even aan Mathieu voor te leggen. Want je ziet ook dat mensen in dit verband, dit Europese verband, in andere rollen ineens misschien wel uit hun comfortzone worden gehaald. Want nou, we hebben het conflict op de Caucasus. Daar hebben we het niet heel vaak over. De oorlog tussen Armenië en Azerbeidzjan. Er is lang gezegd dat de EU een soort geopolitieke speler moet worden. Nou, dit conflict probeert de EU nu aan te grijpen om te kijken of ze de invloed van Moskou kunnen weerstaan op de regio. En misschien ook niet alleen de Amerikanen daar te laten ondersteunen. Maar wat je nu ziet, is dat Olaf Scholz een van de bemiddelaars is geworden. Die zit dus vandaag met Pashinyan en Aliyev om tafel. Dat zijn al twee mannen die niet zoveel praten. Scholz ook niet. Dan zit Charles Michel erbij, die praat heel veel. Ik vind het fascinerend om dat voor me te zien. Dat iets waar we geen idee bij hebben, iemand als Olaf Scholz, die dus een groot conflict gaat oplossen, dat dus hier ook gebeurt. En dat vind ik wel weer een geinig onderdeel van zo'n forum.
Ja, behalve dat jullie allebei duidelijk maken dat het allemaal vrijblijvend is. Hè? Dus je kunt wat makkelijker, als je Scholz bent, zeggen: jongen, ik ga eens even praten met twee vijanden of tegenstanders, kijken of ik iets kan doen. Maar het heeft uiteindelijk nog niet zoveel om de hakken. Er worden geen beslissingen.
Ja, maar er zit nog iets onder, Bernard. Dat is wel belangrijk, denk ik. Wij hebben ons natuurlijk lang in de luxe gewenteld dat we de problemen, bijvoorbeeld Azerbeidzjan en Armenië, dat we die gewoon konden negeren. Dat we die gewoon van ons af konden schuiven. En door de ontwikkelingen van de laatste twee jaar weten we natuurlijk dat het zo niet werkt. Dat een vrij naïeve en domme manier was, ook vanuit je eigen belang, om je op te stellen. Daarom is dit belangrijk. En ik vind het wel een mooi voorbeeld van Geert-Jan. Want een van de dingen die mij wel hoop gaven toen deze politieke gemeenschap het eerst bij elkaar kwam in Praag, was precies dat Armenië en Azerbeidzjan in en marge van die top met elkaar in gesprek gingen. Terwijl dat eigenlijk op dat moment de tekenen zo waren, volgens de analisten die er bovenop zaten, dat escalatie meer voor de hand lag. En dan zie je wat zo'n gremium toch teweeg kan brengen. Dat moet nu natuurlijk een follow-up krijgen. En dit is typisch een voorbeeld waar je dus langzamerhand daden moet gaan voegen bij je woorden. Dus hier zie je eigenlijk al dat Scholz in die misschien voor hem wat ongemakkelijke rol vooruit gaat lopen op wat er op veel grotere schaal via die politieke gemeenschap moet gaan gebeuren. Wil je die in de benen houden op de toekomst? Namelijk dat je bij cruciale conflicten in dit geval ook een beslissende rol van betekenis gaat spelen. En je niet langer wentelt in die luxe van: nou, als het ons niet uitkomt, we hebben er geen zin in, het is allemaal te ingewikkeld, deze mensen zijn niet ontwikkeld genoeg om met ons te praten, laten we het maar negeren.
Ja. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Mathieu Segers, hoogleraar hedendaagse Europese geschiedenis en Europese integratie aan de Universiteit Maastricht. En vanuit Moldavië, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Gisteren sprak de premier van Zweden de pers toe over het belang van het NAVO-lidmaatschap.
We've applied for NATO membership because we realize we need to defend freedom and democracy together. But also because we want to bring our own capabilities to common use. As a member, Sweden will be a security provider to the entire alliance.
Ja, hij sprak samen daar met Blinken, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Mathieu, dat was op een andere top in Luleå, in Zweden. Ja. Daar praten Europa en de Verenigde Staten over hoe ze het best kunnen omgaan met China. Wat komt daar nou precies ter sprake?
Het is de zogeheten Trade and Tech Summit. Dus die gaat over handel en technologie. Dat zijn de grote focuspunten. Ja, en daar is het grote thema natuurlijk China. En aan de ene kant hoor je veel van dit soort geluiden rondom die top. En dit gaat dan heel specifiek over het Zweedse beoogde NAVO-lidmaatschap. Zij gaan natuurlijk achter Finland aan. En is ook typisch een voorbeeld van landen die de hitte van de geopolitisering van de wereld op dit moment wat meer voelen dan wij. Die hebben eigenlijk een hele grote draai gemaakt ten opzichte van hun buitenlandpolitieke traditie van de afgelopen tientallen jaren. Land als Zweden misschien nog wel langer, een neutraliteitstraditie. En besloten om die eigenlijk op het tweede plan te zetten en dus zich bij de alliantie NAVO aan te sluiten. Dus veel transatlantische geluiden van eenheid hoor je rond die top. Maar als je iets beter kijkt, en vooral naar de twee hoofdthema's, trade en tech, ja, dan zeggen de Amerikanen op deze top: wat wij moeten doen is decoupling, zoals ze dat tegenwoordig noemen. En dat betekent afschakelen van al onze banden die we hebben met China, zoveel en zo snel als dat kan. Want het is allemaal een gevaar voor onze veiligheid in de toekomst. China is de grote bedreiging van de toekomst. En de Europeanen zeggen tegelijkertijd, ja, behalve dat wij dat niet kunnen, omdat wij nog veel verwevener zijn met China dan jullie op dit moment, is dat misschien ook iets wat wij niet op die manier willen. Want wij willen niet zomaar meebewegen op het argument security trumps everything. Dus alles draait om veiligheid en de consequentie daarvan is dat alles anti-China moet zijn. Wij geloven veel meer in het openhouden van een aantal lijnen. En dat gaat niet alleen over onze directe economische belangen. Daar zit ook een soort Europees gevoel achter, dat Europa zelf een positie moet kunnen innemen ten opzichte van China en niet in alles in het spoor van de VS getrokken moet worden. Dus die top die straalt eenheid uit aan de buitenkant, maar meteen achter die façade van eenheid zit een gigantisch spanningsveld tussen de VS en de Europese Unie op vrijwel alle dossiers. Ja, heel interessante top om te volgen wat dat betreft.
Dan had Ursula von der Leyen en anderen het ook, die hebben dan een nieuw begrip ingevoerd, volgens mij tenminste, de-risking.
Ja, de-risking.
Ja. Hoe zie je dat?
Ja, dat betekent dat. Ja, dat is eigenlijk het woord wat nu volgt op strategische autonomie, wat uit de Franse koker kwam. Dus als je van je positie onafhankelijker wil maken in de wereld als Europese Unie, dan moet je de relaties die je met de rest van de wereld hebt en die een groot risico voor jouw onafhankelijkheid inhouden, bijvoorbeeld de gasrelatie die wij hadden met Rusland, daar moet je de risico's van gaan afbouwen. Hè. Dus je moet eigenlijk risico's gaan uitbannen ook in je economische beleid. En de-risking, zou je kunnen zeggen, is een soort van Europese vertaling van decoupling van de VS, wat veel harder en duidelijk is. We moeten gewoon af van alle banden met China, eigenlijk, heel kort samengevat. En daar zegt de Europese Unie, we moeten vooral naar de risicovolle banden kijken. Maar dit is vooral een bezweringsformule, als je het mij vraagt, Bernhard, op dit moment van de Europese Unie, omdat niemand eigenlijk echt weet wat dat de-risking nou gaat betekenen in de concrete dossiers. Waar liggen nou precies de grenzen? Wat wil je precies afbouwen? Zijn er zaken waar je koet van af wil? Of juist niet? Nou, al die dingen moeten eigenlijk nog uitkristalliseren.
Ja, en als 40% of 50% van alle Volkswagens in China worden gemaakt, als Airbus en Boeing daar allebei assemblagefabrieken staan, ga maar lekker door met je decoupling. Hoe wou je dat doen?
Ja, nee, precies. En dus ik denk dat je het ook zo moet zien in dit retorische spel. De-risking is de Europese variant. En als je daar beter naar kijkt, dan weten we zelf nog niet precies wat het inhoudt. En de vraag die meteen opkomt, ook in de lidstaten van de Europese Unie de komende jaren heel bepalend zal zijn, is oké, die de-risking, daar zit misschien wel een rationeel idee achter om onze veiligheid te vergroten. Maar wat gaat dat kosten? En kunnen we en willen we die kosten dragen? En dat is ook een vraag voor het Europese bedrijfsleven. En die zijn natuurlijk al meteen in de de-risking agenda aan het vragen om compensatie en extra investeringen. Dat begrijp jij ook wel.
Ja, Geert-Jan, tenslotte nog even. Op wat voor manier zie jij, als je al iets ziet, iets van dat de-risking gebeuren? Zijn er al concreet voorbeelden van dingen die gebeuren?
Als je het hebt over wat ik hier op deze top daarvan merk, dan is dat niet heel veel. Er zijn wel specifieke tafels geweest, vergadertafels die wel met dit onderwerp ook te maken hebben. En ik weet wel dat er bilaterale ontmoetingen zijn, bijvoorbeeld ook met leiders zoals Rutte met zijn Montenegrijnse collega, waarbij het misschien ook wel gaat over, jongens, op de Balkan en in andere centrale Oost-Europese landen, jullie hebben een bepaalde samenwerking met China die jullie ooit zijn aangegaan. Dat was eerst het 17+1 principe, dat werd daarna 14+1 omdat de Baltische Staten eruit stapte. Ja, ik ben wel benieuwd hoe dat eigenlijk met die andere landen staat. Of zij nog wel met China verder willen samenwerken of daar aan de-risking doen. Maar dat zijn allemaal van die dingen, Bernhard. Er lopen hier dus 47 leiders rond, honderden journalisten. En ik heb gewoon echt, ik zit wel te genieten hoor, maar ik heb eigenlijk gewoon 2 weken nodig om deze ene dag helemaal na te kunnen kijken en te kunnen zien wat iedereen allemaal gezegd heeft. Ja, dan kunnen we denk ik nog 100 uitzendingen maken.
Ja.
Dit is wel een heel interessant voorbeeld, Bernhard. Ik weet niet of het tijd is, heel kort. Kijk, die Noord-Macedonië noemde Geert-Jan net ook. Kijk, in Noord-Macedonië staan natuurlijk al ondertussen meer dan 10 jaar... staat de geopolitiek daar tegenover elkaar. Daar zijn Chinezen met invloed, die proberen G5-netwerken uit te rollen. Daar staat Saoedi-Arabië klaar met investeringen. De VS zit natuurlijk nog steeds dik in dat hele Balkangebied, inclusief Noord-Macedonië. NAVO-lidmaatschap speelt ergens op de achtergrond. Daar speelt ook de EU nog een rol. Wij waren geneigd om naar zo'n klein gebiedje als Noord-Macedonië, dus heel cruciaal eigenlijk, te kijken zo van, god, zal onze tijd wel duren. Nu is dit een heel relevante vraag voor Rutte om te stellen aan zijn Montenegrijnse collega die in die regio wat beter weet hoe het zit, hè, zoals Geert-Jan aangeeft. Als je kijkt naar uitspraken van Mark Rutte over dat gedeelte van de Balkan een aantal jaren geleden, nou, dan zie je een enorme discrepantie. En dat is natuurlijk heel veelzeggend.
Ja, dank. Mathieu Segers, hoogleraar Hedendaagse Europese Geschiedenis en Europese Integratie aan de Universiteit Maastricht en maker van de podcast Café Europa, en vanuit Moldavië Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld@bnr.nl. Tot volgende week.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen, je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.